zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen er zingen uit Psalm 37 en daarvan het 19e vers. Psalm 37 en daarvan het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten en wat er meer volgt. Vanavond, gemeente, op deze dankstond voor gewassen arbeid, de gelijkenis van de rijke dwaas die gij vindt in Lucas 12. En daarvan de versen 13 tot 22. Ik noem u dus uit Lucas 12 de versen 13 tot 22, maar vooraf lezen wij de heilige doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En een uit de scharen zeide tot Jezus: Meester, zeg mijn broeder dat hij mij de erfenis dele. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hem: Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijk mens had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, ge hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Here, heb dank voor de onvergelijkelijke weldaad dat gij ons uw heilig woord en evangelie, dat altijd ons vlees en bloed openscheurt, laat lezen, zodat wij een woord krijgen van de andere kant, van uw kant, zodat wij het hoge Godswoord horen en lezen, waarbij gij zegt: Zalig is hij die leest en zij die bewaren de woorden Gods. Wij zeggen uw naam dank voor al de zegeningen die gij ons bewezen hebt, ook in het afgelopen werkseizoen, of dat in de landbouw, dan wel in de middenstand, dan wel in de industrie of in welke sector van het maatschappelijk en economisch leven wij ons bewegen geweest is. Want gij hebt het werk van onze handen nog niet vernietigd. Door ons over te leveren aan de vijanden, aan rovers en plunderaars, aan machten en krachten die ondergronds woeten, wroeten om alles omver te werpen, maar dat gij ons nog een zekere orde en regering gelaten hebt onder ons vorstenhuis, waardoor wij nog in staat werden gesteld het leven te leven van elke dag. En wanneer wij die dagen proberen te overzien, Heere, dan hebt gij ons elke dag tot drie malen toegevoed en gespijst met het brood en alles wat gij daarbij gaft. Gij hebt in het bijzonder ook in de landbouw uw zegen rijk willen schenken door ons een uitzonderlijk jaar te schenken, door ons de kracht en de gezondheid te geven dat werk te verrichten, terwijl anderen machteloos aan de kant werden gezet of door de dood werden weggerukt. Heren, wanneer wij onze onwaardigheid inleven, wanneer wij wezenlijk verstaan dat wij op niets anders recht hebben dan op uw scherp en verdiend oordeel, hoe moest dan ons hart niet gebroken en in duizend stukken uiteenvallen en zeggen, Heren, wie zijn wij en wat is het huis van onze vader dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt? En dat gij uw toren nog niet ongebonden over ons volk en vorstenhuis en kerk en gemeente hebt uitgestort, maar daar in het schuddak van de voorbeden van Christus hebt doen ondervinden toen gij gezegende borg en middelaar bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En dat ge ons in die kostelijke tijd de genade tijd schenkt, opdat wij gevonden worden, ons zouden laten vinden en zelf ook vinden de allerkostelijkste schat van het evangelie, de enige troost in het leven en in het sterven. Wat maakt gij het waar, Heren, dat gij in Christus en met Christus ons alle dingen schenkt, en dat gij vanavond aan de orde wilt stellen wat wij soms belangrijk vinden en wat gij belangrijk vindt. Geef ons oren om te horen en vooral een doorboord hart, zodat het erin gaat en we niet door een oppervlakkige indruk bewogen worden die spoedig voorbij is, maar wij dat zouden meenemen als een woord dat dwars door onze ziel heen gaat en dat tegelijkertijd heelt en geneest de wonden die gij geslagen hebt. We komen in de voorbeden aandragen, Heren, ons vorstenhuis, onze geëerbiedigde koningin, haar man, haar kinderen en kleinkinderen. Wil gij ze zegenen met de zegen van de band aan uw woord, dat zij ook verstaan mochten van wie alle zegeningen komen, en dat zij het drievoudig snoer waarop zoveel gesmaad wordt, God, Nederland en Oranje, zouden verstaan tot in de diepste vezelen van hun ziel, opdat zij mochten gaan in de paden van soms godvruchtige voorvaderen, en gij ons nog een lamp overliet in ons volk, in het bijzonder in de erfopvolging van het koninklijk huis. We bidden u voor onze minister-president en zijn medeministers, voor de leden van de Raad van State, voor de leden van de Kamers van de Staten-Generaal, voor de leden van de rechterlijke macht, voor allen die ons regeren plaatselijk en gewestelijk. Bijzonder bidden wij u ook voor hen die in het maatschappelijk en economisch leven zulk een grote verantwoordelijkheid dragen en die van dag tot dag nodig hebben de wijsheid om ons volk voor te gaan. Geef ons volk de soberheid en de eenvoud en de spaarzaamheid en de voorzichtigheid, de gereserveerdheid om uw koninkrijk in al zijn luister en heerlijkheid te zien. Ach, Heren, alles mag wegvallen, ge hebt het toch beloofd, ik zal mij doen overblijven. 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben en die hem niet gekust hebben. Wil gij nog een revij en een reformatie geven uit diep in de harten en onze door de zonde verstrengelde en verkankerde harten genezen onder de zon der gerechtigheid? Want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde, daar woont in ons niets goeds. Dat hebben wij u ook met schaamte te beleiden op deze dankdag voor het gewas. Zodat het mag oprijzen uit een gebroken en verslagen hart. Dat we niet alleen met het raadsel van de zonde tobben, maar vooral met de schuld en de strafwaardigheid. Dat gij een God zijt die heilig zijt. Erbarm u over onze kerk en allen die daarin leiding hebben te geven. Geef gij ze de fierheid, de kloekheid, de moed, de onafhankelijkheid en de gebondenheid aan uw woord en de vrezen van uw naam in hun hart, zodat ze er één voor één zichzelf voor over hebben om te behoren bij die gesmaade man uit Nazareth, de opperste van alle versmaade mensen. En geef ons, onze kerk, heren, dat zij een duidelijk en klaar getuigenis geven in deze tijd. Leer ons veel voor haar te bidden, ook voor onze gemeente, met al haar vreugden en met al haar zorgen, bestuurlijk, pastoraal en in de gezinnen. Gij kent die zorgen wel, heren, en gij hebt zo vaak plannen van mensen gebroken of omgebogen. Gij zijt een toehoorder en een iemand die toeziet. Geef, heren, dat bovenal uw woord zijn voortgang hebben in de huizen en de gezinnen. En dat er een dankstond voor mag zijn ook voor het gewas en de arbeid in uw koninkrijk. Omdat mensen geraakt worden en meegenomen worden op de reis van de koning der kerk. Die wandelt tussen de gouden kandelaren, woont op de lofzangen van Israël, zichzelf verheerlijkt en prijst. Gedenk, heren, aan al de arbeid in uw naam verricht in de gemeente onder jong en oud. Aan allen die werken in de gemeente, in het hart en aan de rand. Aan allen die werken op de zendingsvelden, om de jonge kerken, die of pionieren of ook bezig zijn de jonge kerken te funderen, of bezig zijn aan de opleiding van de dienaren des woords, wil u hen met al de warmte en licht van uw hart verwarmen en doodbranden alle dwalingen in hun hart en verstand, opdat zij voor u en uw koninkrijk mogen staan. Verhoor onze smeking, heren, en zend vanavond ons uw licht en waarheid neder, uw geest, die zo diep indringend in het hart intrek neemt. Die geest die ons alleen onderwijst, zodat we in uw waarheid worden ingeleid. En verhoor ons gebed in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij willen vanavond overdenken de u voorgelezen gelijkenis van de rijke dwaas. Maar wij gaan vooraf zingen Psalm 49, de versen 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd? En wat er meer volgt in de versen 2, 3 en 4 van Psalm 49. Gemeente is altijd bezig met het geven van onderwijs aan mensen die hem omringen. En het blijkt dat aanvankelijk niet alleen de toeloop van mensen groot is geweest, maar dat even groot of nog groter zijn gezag was onder de scharen, omdat hij zonder aanzien des persoons de mensen antwoord gaf. Vandaar dat een die uit de scharen opduikt, de vrijmoedigheid vindt om hem een vraag te stellen. Een zeer praktische vraag. Hij zegt: meester, zeg tot mijn broer dat hij met mij de erfenis delen. We zouden misschien verwacht hebben dat de Heer Jezus daarin als de alles doordringende een wijs en indringend antwoord zou geven, maar de Heer Jezus zegt dat hij niet tot een rechter en overste over hen gesteld is,
Hij blijkt dus de publieke organen die daarvoor aangewezen zijn de rechterlijke macht te respecteren en gaat niet op deze vraag in. Hij deed dus ook niet zoals de fariseeën en schriftgeleerden die op de stoel van Mozes gezeten zich mengden in burgerlijke geschillen. De kerk doet altijd wijs wanneer ze enige reserve betracht, niet in het trekken van hoofdlijnen, niet in het benadrukken van de geboden God, maar wel in het zich mengen in zaken waarvan de schrift zegt: wie zich mengt in de twist van een naaste is als een die een hond in zijn bek grijpt. Daar komen we niet zonder kleerscheuren vanaf. En toch, gemeente, verwondert dit antwoord ons enigszins, omdat meer dan ooit vandaag benadrukt wordt dat de Heer Jezus niet alleen is gekomen om de mens met God te verzoenen, en op zijn best wordt ook nog wel eens gezegd dat hij God met de mens verzoent, maar dat die verzoening zich uitrekt tot structuren, tot groepen, volkeren, rassen, kleuren. U kunt dat elke dag in de krant lezen. Daarom moeten er wel bijzondere redenen geweest zijn waarom de Heer Jezus op deze vraag nauwelijks reageert. In de eerste plaats moeten wij bedenken dat ook in die tijd, en het is vandaag al niet veel beter, het koninkrijk van God met aardse kleuren werd getekend. Met andere woorden, dat men van de Heer Jezus verwachtte dat hij als de opperste der revolutionairen de strijd zou aanbinden met de Romeinen en Israël de nodige vrijheid en levensruimte zou verschaffen. Met andere woorden, dat zij er geen idee van hadden dat het koninkrijk Gods weliswaar eenmaal hemel en aarde zou omvatten, maar dat het koninkrijk Gods, wat onze structuren, wat ons zijn, wat ons denken betreft, haaks staat op deze werkelijkheid. En dat is altijd pijnlijk om dat weer te leren. De tweede plaats draagt de Heer Jezus Christus het zwaard van het woord Gods om de gedachten en gezindheden van de mensen op aarde open te leggen en niet om erfenissen te delen. En in de derde plaats wordt van deze man verondersteld dat hij zijn eigen voordeel zocht. Een gemeente, dat kunnen we soms op een zeer vrome manier met bijbelteksten in kluis. Ik heb redenaties aangehoord, en u zult dat ook ongetwijfeld gedaan hebben, waarin mensen met teksten, meestal verwrongen uit het verband, hun voorvaderlijk erfdeel verdedigden, meestal ten koste van broers of zusters of andere familieleden. De mens is een egoïst. Zodat deze vraag niet blijkt voor te komen uit de begeerte om in eenheid met zijn naaste, in dit geval zijn broeder, te leven, maar om zijn eigen doeleinden na te streven. Daar is in hem geen plaats voor het woord Gods, maar alleen voor geld en goed. Hier is aanleiding voor de Heer Jezus om streng op te treden tegen de gierigheid. Hoed u en wacht u voor de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen, dat wil zeggen, het ligt niet aan het overvloedig bezitten van geld en goed, dat een mens leeft. Hij waarschuwt tegen de behoudzucht en vooral tegen de hebzucht, de gierigheid, door Paulus genoemd een wortel, maar dan ook van alle kwaad. Onverzadigbaar zijn onze begeerten. Er kunnen mensen hiervan meepraten die een hele serie begeerten, als ze nu naar hun afkomst zien, hebben zien vervuld. Ene begeerte na de ander, met kortere of langere tussenpozen, is vervuld. En niet zodra was deze vervuld of een nog grotere en diepere begeerte beving hen, zodat zij weer als een razende aan het werk gingen. Onverzadigbaar. Gemeente, de apostel zegt dat wanneer wij tot de geldgierigheid lust krijgen, wij onszelf met vele smarten doorsteken en in het geloof schipbreuk lijden, van het geloof afdwalen. Dat is een ernstige waarschuwing, een verdoemelijk kwaad dat ontvloden moet worden. Die rijk willen worden vallen in een strik, in verzoeking en in vele en dwaze begeerlijkheden, let er goed op, die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Verder is deze zonde zo teleurstellend, want met de zonde heeft nooit één mens eer ingelegd, maar ook nooit één mens verzadiging gekregen. In de zonde zit ergens de holheid, de raadselachtigheid, het nooit aan zijn doel komt. Precies als Sisyphus, de in de mythologie veroordeelde, die altijd een steen tegen een berg moest opwentelen, en wanneer die arme stakker daar veel zweet en tranen die steen, die zware steen, bijna aan die top van die berg had gebracht, dan schoot die steen, en dat was zijn straf, uit zijn hand en ging met een donderende vaart naar beneden, Sisyphus erachteraan en weer omhoog, enzovoort, enzovoort. Hoor wat de Heer Jezus zegt. Het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Dat wil zeggen, ook al leeft iemand uit de overvloed, dan is dat geen waarborg dat hij ook van zijn bezittingen zal leven. En dat wordt ons nu duidelijk gemaakt in de gelijkenis van de rijke dwaas, oud en jong, ons allen wel bekend. De geschiedenis is kort. Het land van een rijke man had bijzonder goed gedragen, veel vruchten gegeven. De man geniet ervan, het was een bijzonder goed jaar geweest. Zon op tijd, regen op tijd, geen invallen van vijanden, geen bijzondere ziekten in de gewassen, geen vossen die de wijngaarden verdierven, koren, ja, wel 60, wel 100 vat. Dat spreekt ons aan, gemeente, want laten we eerlijk zijn, het is een bijzonder jaar geweest, een koninklijk jaar. Een jaar waarvan mens en dier genoten heeft van de goedheid Gods. Zeker, wij vergeten niet dat er chaotische toestanden in ons maatschappelijk en economisch leven zijn. We vergeten niet dat de inflatie, voor zover niet van buitenlandse import, één georganiseerde diefstal is, meestal op de kleine man, die dan meestal op het schild wordt geheven. We vergeten niet dat veel bedrijven met moeite het hoofd boven water houden en anderen tot sluiting moesten overgaan. We vergeten ook niet dat de werkloosheid procentsgewijs, al is de afmeting nog niet ontstellend, toch wel te denken geeft. Wij vergeten niet het reces, de teruggang die er is op allerlei gebied. Wij vergeten niet de waarschuwingen van mensen die meer verstand hebben misschien dan wij allemaal van het ingewikkeld economisch en maatschappelijk en politiek leven. Maar dat doet alles niet weg dat God zo mild is geweest over mens en dier, over veld en middenstandsbedrijf, ook vaak over fabriek en eigen bedrijfje, of ook in onze loondiensten, dat wij verbaasd mogen staan. Een koninklijk jaar, wonderlijke zomer, en een even wonderlijk en kostelijk najaar, waarvan wij van de uitlopers nog genieten. Gemeente, nu staat hier dat deze man veel had gekregen. Veel. Er staat niet bij dat God dat had gedaan, hoewel dat wel zo was. Maar hij zag het als van hem. We moeten van deze boer uit het oosten geen bandiet maken. Want het was een nette man. Hij was geen dief, hij was geen hoereerder, hij was geen dagdief, hij was geen landloper. Hij was een man die orde op zaken had. En dat behoort een boer of een bedrijfsleider of wat we ook zijn te hebben. Hij was geen speculant, nee. Hij had een brein. En met dat brein had hij alles zoveel mogelijk bestuurd. Want door wijsheid en trouwe arbeid worden ook de vruchten geoogst. Nu vindt hij dat hij er best voor staat. De rentenierswoning staat klaar. Die staat voor hem open. Hij heeft zijn schaapjes op het droge. U kunt zeggen, ja, is dat wel billijk dat deze man zoveel land blijkt te bezitten? Als wij tenminste de wet van Mozes lezen, waarin het land werd verdeeld zo dat er geen overrijken en geen overarmen waren. Groot grondbezit was in Israël taboe, kwam niet voor, althans behoorde niet voor te komen. Het was de goddeloosheid, bijvoorbeeld van Agab, als hij een akker wilde naast, en daar hebben we het zondag nog over gehad. We kunnen ons ook de vraag stellen, hoe komt het toch dat mensen die al heel veel bezitten er altijd nog bij krijgen? We kunnen ook de vraag stellen, hoe komt het toch dat het sommige goddelozen in deze wereld zo verschrikkelijk goed gaat, terwijl de godvrezenden niet zelden tranenbrood eten? We kunnen erop wijzen dat er in de Bijbel ook kinderen God zijn die rijk gezegend waren met vee, geld en goed. Denk maar aan Abraham en Job en ga zo maar door. We kunnen zelfs ook nog, gemeente, spreken dat uiterlijke welvaart en rijkdom niet altijd een bewijs is van de gunst Gods. Maar we laten vanavond al die vragen liggen. Want ze zijn niet aan de orde, althans niet direct. De spits van de gelijkenis gaat een andere kant uit. Het gaat erop om die zich verkneuterende boer, die met zijn handen in zijn zak op een heuvel staat en daar het golvende graan ziet. En hij weet wel hoe die aren zijn die wijngaarden heeft geïnspecteerd en hoe straks alles zijn schuren zal worden binnengedragen. En u denkt deze man, dat kunnen wij niet laten. Wat denkt hij? Hij heeft zorg. Wel, hoe is het mogelijk? Zo'n man. Zulke omstandigheden. En dan nog zorg, ja. Hij heeft zorg. Want hij weet er geen raad mee. Hij is niet verlegen onder de weldaden, maar hij is wel verlegen om ruimte. Hij weet niet hoe hij het allemaal bergen zal. Zijn schuren zijn te klein. U zult zeggen, dat was voor die man een kleine moeite. Hij had naar de wet Gods 10% aan de Here en zijn dienst af te staan. Dat kunt u lezen in de wet van Mozes. Een 10 van alles. Voor ons ook een goede richtlijn, al met al, dat we 10% van ons inkomen aan God en zijn dienst afstaan. Geef het u zomaar eens mee, als wet, niet als wet, maar als raadgever. Dus wat dat betreft was de man al 10% lichter geworden. Tweede plaats wijst de wet van Mozes naar de weduwen en de wezen, die helemaal geen sociale zekerheden hadden als in onze tijd, maar aangewezen waren, denk maar aan Boas en Rut, op de vrijgevigheid van hem die de oogst binnenhaalt. Hij had verder aan de armen kunnen denken, en die waren er in het oosten bij grote getal. Hij had wat mij betreft ook aan zijn arbeiders kunnen denken, dat hij ze had laten meedelen in de bijzondere goede opbrengsten van het land. Maar daar denkt hij niet over. Dat komt daar helemaal niet aan te pas. Want gemeente, als hij daar nou eens aan gedacht had, want er zullen er zijn die hun weldoeners in de eeuwige woningen ontvangen. Staat in de schrift. Dat wil zeggen, daar zijn beweldadigden die, wanneer hun degene die hen weldaden bewezen binnenkomen in het koninkrijk Gods, ze zullen aanwijzen, zeggen: hij heeft mij geholpen toen ik aan de grond zat, zijn werken volgden hem. Maar dat allemaal, gemeente, is er niet bij. En het ergste is dat er niet bij is dat de man in zijn hart zingt: wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genaar vergeld. En dat er niets leeft in zijn ziel van Jacob: ik ben geringer, ik ben minder dan al de gunstbewijzen en weldaden die gij mij bewezen hebt. Gemeente, laten we eens die man laten voor wat hij is en de hand in eigen boezem steken. Hoe zijn wij naar deze dankstond voor gewas en arbeid gekomen? Want deze boer staat wat dichter bij ons dan wij denken. Wij arbeider zijn of middenstander of boer maakt niet zoveel verschil, althans in dit opzicht, met de nodige gradatie. Want per saldo wordt de koning van het veld gediend. Dat wisten we in de oorlog nog duidelijker dan vandaag. En het mag ook wel eens bedacht worden hoeveel moeite, inspanning, planning daar is in de bedrijven. Of dat nu van de landbouw is, of van de industrie, of van de middenstand. Die mensen die daarvoor staan, wat die aan zorgen meedraagt. Meende, zijn wij wel eens verlegen geworden onder de weldaden vanwege onze onwaardigheid? Nog afgezien van de goede opbrengst, Habakuk had het zelfs toen de runderen op de stallen geen voer hadden. En dat is wat voor een boer als hij koeien heeft en heeft er geen eten voor. En wanneer het land zijn vruchten niet gaf, dat hij desniettemin opsprong van vreugde in God. Ja, gemeente, God is een wonderlijk God. Hij kan ons klein krijgen onder de zegeningen, maar ook onder de kruis. Want Gods geest slaat dwars door alles heen. door alle uiterlijke levensomstandigheden. En wat is God mild gemeend? Wat is hij kaar? Als wij nou de regen in handen hadden, dan was die op andere plaatsen gevallen dan nu. Er waren de bepaald akkers geweest waarvan wij gezegd hebben die niet. Maar God is mild, hij is royaal. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij doet zijn zon schijnen over goeden en bozen. Gemeente, wat zijn we beweldadigd. Staan we erbij stil? En deze man denkt hardop. Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Dat is op zichzelf natuurlijk geen kwaad. Als een boer zijn schuur vergroot is en die man heeft dat nodig, dan heeft geen sterveling daar kwaad van te zeggen. Maar u moet letten op wat er staat. Het is allemaal ikke, ikke, ikke en de rest kan. Zo gaat het met deze man. Het is ik en mij. Alles over zichzelf. Alles draait om zichzelf. Gemeente, weer die hand in zijn eigen boezem. In uw en mijn werk hebben wij God op het oog. Dienen wij God in ons werk van elke dag? Hebben wij hem nodig in voor- en tegenspoed? Kijken wij naar zijn gunstaard? En vragen wij het of het in zijn dienst mogen besteden? Van wie is ons bedrijf? Van wie is onze winkel? Van wie is onze boerderij en onze fabriek? Onze betrekking, ons loon, onze kracht, onze arbeid. Gemeente, de man weet een oplossing. U weet het, hij gaat zijn kleinere schuren afbreken en hij zet daar grotere voor in de plaats. Erg mooi, want de gewassen mogen niet verrotten. Ze moeten op tijd worden binnengehaald en zorgvuldig worden behandeld. Gemeente, het gaat er maar om hoe. Deed de man het in hoogmoed of in ootmoed? Het was hoogmoed. Deed de man het in eigenwaan of in nederigheid, in eigenwaan? Hij vergeet, gemeente, dat hij mens is. Want hij gaat een preek houden tegen zichzelf, een erge slechte preek. Preken kunnen wel eens beter of slechter uitvallen, gemeente, daar moet u altijd maar veel voor bidden. Maar nu preekt hij niet tegen anderen, hij preekt tegen zichzelf. Dat zal u ook wel eens overkomen als u in uw bedrijf rondloopt, of u zit op uw kantoor, of u bent aan uw werk, u zit aan uw boekhoudwerk, of u zit aan uw machine. Ik weet niet wat u doet, dat u een preek houdt tegen uzelf, een gesprek houdt met uzelf. Ziel, zegt hij tegen zichzelf, ziel. Dat is helemaal in de aardsmaterialistische zin genomen van jij, ikke. In je hele geestelijk, lichamelijk bestaan, zoals dat gebonden is aan de tegenwoordige gedaante van deze wereld. De enige toehoorder is hij zelf. Dat denkt hij tenminste. En gemeente, hij heeft met alles gerekend. Maar met één ding rekende hij niet. En dat was zijn dood. Ziel, zegt hij, gaat vele goederen voor vele jaren opgelegd. Ik denk dat een vijftiger was. Mij betreft is hij 60. Ik weet niet hoe man die oud die man geweest is. En ik denk dat zijn vader 90 jaar oud is geworden. Die zijn er hier ook wel. Die denken, nou, ik heb nog wel eruit. Voor vele jaren opgelegd. Gemeente, het woord ziel kan ook anders worden gebruikt. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Maar dan hebben we een andere schat. Maar hij had deze man niet. Enige wat hij had, en hoeveelen zijn er zo in Zoetermeer, dat was zijn geld en zijn goed, meer had hij niet. En hij had er voldoende van, hij dacht, ik kan er heerlijk van gaan genieten. Hij vleide zichzelf, hij misleidde zichzelf, en hij dacht, vele jaren. Ja, dat denkt een mens. Er kwam eens iemand tegen me die tegen mij zei, dominee, ik ben al 20 keer gestorven. Nou, dat is nogal wat. Iemand tegen je zegt, ik ben al 20 keer gestorven. Bedoelde die man daarmee? Dan bedoelde hij mee dat hij 20 keer had ingeleefd in zijn leven. Dat is wat. Dat hij voor God stond. Hoe dat nou met hem zijn zou. Maar had deze man nog nooit aan gedacht. Die zitten er hier ook wel. Die er nog nooit aan gedacht hebben dat zij voor God moeten verschijnen. En dat hun doodskleed geen zakken heeft. En dat ze het alles aan anderen moeten overlaten. We verachten het niet. We dienen God erin. We hebben het gezien. Maar het doodskleed heeft geen zakken. En daar als een mens denkt, nou ben ik bijna mijn pensioen toe, die zijn er hier wel. En dan gaan ze grootse plannen maken en dan denken ze, nou ga ik dit doen en dat, die hobby uitleven. Of we gaan naar het bejaardencentrum, daar worden we als vorsten en vorstinnen verzorgd en dat is gelukkig. Ik gun het die mensen van harte, want ik heb het vroeger wel anders gezien, nu ook wel. Maar vroeger zag je nog wel eens zo'n oude man of zo'n oude vrouw in zo'n huisje achter zijn Bijbel zitten. Nou zeg ik niet dat het in het bejaardencentrum niet gebeurt, want daar zou ik liegen. Maar als ik nou al die gezelschapszalen zie en de manier waarop de mensen worden bezig gehouden, ja zeg dat wel, bezig gehouden. De verveling wordt verdreven. Dan ontzeg ik deze mensen een bepaalde vorm van ontspanning niet. Maar oude mensen in ons midden en die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, hebt u er nooit op betrapt dat u uit de dood aan het verdringen bent? Ja, zegt u, maar ik kan toch niet de hele dag aan mijn dood denken. Nou, dat doet u toch niet. Maar dat wordt ook niet van u gevraagd, maar wel dat u echt voor uzelf nou eens 1 keer, die man waar ik het straks over had, zei 20 keer, dat was veel. Maar dat u nou eens 1 keer echt gaat geloven, ik ga sterven. Gemeente, geloven wij dat wel? Geloven we dat nou voor onszelf? En dat niet alleen die mensen in het bejaardencentrum en daar in de Paltelaan en waar ze nog meer wonen, maar ook de 40ers, ook de 30ers, ook de 20ers, ook de jongens en meisjes die hier zitten. Geloven wij dat nou? Echt. Met ons hart. Gemeente, een mens kan maatregelen nemen voor alles en dat is nodig. Want God wil dat zijn kinderen op aarde de zaken regelen voordat ze weg zijn, in het bijzonder voor zijn koninkrijk. Er zijn er al wat weggeraapt, die hadden in hun leven grote voornemens om de kerkvoogdij of de diaconie of de zending of de inwendige zending te bedenken met 50.000 of 25.000 gulden of minder. Is niet van gekomen. Maar God wil dat we orde op zaken stellen. Dat als wij plotseling worden weggeraapt, dat de mensen weten hoe de zaken staan. Gemeente, God wil dat wij maatregelen nemen, maar niet als die rijke man. Want die nam maatregelen terwijl die de enige factor die hij niet beheerste volkomen buiten berekening liet. Gemeente, hij wil dus rust nemen. Hij zingt eigenlijk, rust mijn ziel, uw God, nee, ik ben koning. Heel de wereld is een beetje veel, maar een stukje van deze wereld is jouw bezit. Gemeente, hij is een materialist. Nog een mens moet wat, zeggen we dan? Hij wil eten en drinken. Zijn normale bezigheid die we allemaal beoefenen. Hij wil het er dus van nemen, eten, misschien wel een beetje van de God zijn buik maken, en vooral drinken, dat verdrijft de verveling, dat geeft verneveling. Dan hoor je die klachten van die Pakistanis niet meer, die daarbij duizenden worden doodgeslagen en de vrouwen verkracht. Dan hoor je niet meer dat in Vietnam de kinderen verbloeden. Dan hoor je niet meer het onrecht in deze wereld. Dan heb je plezier, gemeente. Dan, dat verdrijft ook de ernstiger vragen. Gemeente, zo grof als deze man het is, zal het waarschijnlijk niet worden gepresenteerd. Want we kennen de Bijbel. Maar zeg nou eens eerlijk, waar leeft u voor? Waar leeft u op aan? Want het lijkt wel alsof in deze tijd alle risico's worden buitengesloten. Van de wieg tot het graf worden we min of meer begeleid. En wanneer er zogenaamd vergeten groepen zijn, en die zijn er altijd, die schreeuwen moord en brand als ze tekort komen. Want die willen ook uit die welvaartspot delen, en tot op zekere hoogte terecht. Gemeente, alles wordt geregeld. Dat kunnen voor wat mij betreft polissen zijn voor alle mogelijke zaken. Tot en met uw leven.
Ja. Ja, levensverzekering, zeg dat wel. Een levensverzekering, dat is de grootste vloek die er ooit gezegd is. Want wie verzekert zijn leven? Tuurlijk begrijpen we wel wat er bedoeld wordt. Dat er bij je dood of na je dood een bepaald bedrag wordt uitbetaald. Maar als je nou één ding niet verzekeren kunt, dan is het je leven. Gemeente, wat leven wij in een tijd en in een welvaartsstaat met alle krampen en stuipen waarin daar veel te weinig aan wordt gedacht. Gemeente, die man heeft tot nog toe tot zichzelf geprikt. En toen ging God spreken. Toen ging God spreken. En die sprak hem aan. Met gij dwaas. Dat is een scheldwoord. God kan ook schelden. Hij had tegen hem kunnen zeggen verdoemeling, ellendeling. Maar dat zei God niet. God zegt altijd trefzeker in een situatie een woord. Niet een cliché, maar een dwaas. Nabaal is dat in het Hebreeuws. Dat is Nabal, weet u wel, uit het Oude Testament. Nabaal. Een dwaas. En is nu een dwaas iemand die de zaken niet op een rijtje heeft? Wel, nee. Dat zijn hoogbegaafde mensen soms. Is een Nabaal iemand die in het leven niet zo mee kan? Wel, nee, dat hoeft helemaal niet. Maar God kwam. En God kwam tot hem zeggen, gij dwaas. Je hebt op alles gerekend, maar niet op mij. En in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Dat betekent in gewoon Holland zul jij sterven. En wat jij verzameld hebt, voor wie zal het zijn? Ontzettend gemeen. Gij dwaas. Dat wil zeggen, gemeente, dat deze man deze zaak naar zich toe gekregen zag als een mededeling, als een vonnis, als een verpletterend vonnis. Ik zeg niet dat hij geen waarschuwingen gehad heeft, want die krijgt ieder mens, ook in Zoetermeer. Hij ging gezond naar bed, was geen vuiltje in de lucht. En toen de andere morgen het licht doorbrak, was hij dood. Dat kan. Gemeente, vernietigend. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En toen moest hij zijn boerderij en zijn paarden en zijn ossen, zijn buffels, hij moest alles achterlaten. Uw ziel, de goddelijke ironie. Hij had gezegd, ziel, gij hebt vele goederen. Maar God zegt, uw ziel. Meent u, dat zegt God niet alleen tegen boeren, maar ook tegen burgers. Ook tegen arbeiders, die tegen hun pensioen zijn. En daarvoor, gemeente, het gaat er niet over wat een mens heeft, maar wat een mens is. En u nam God zijn ziel, zijn lichaam, dat werd verder ontkleed, een doodskleed werd hem aangedaan, en hij werd diezelfde dag, zo ging dat, in het oosten begraven. Bij ons duurt dat 5 dagen gemiddeld. Wat een verslagenheid, gemeente. Als dat vonnis van God is verloren. Staat er niet bij. Maar uit het geheel van de geschiedenis dacht ik dat er geen hoop was voor die man. Gij dwaas. En hij had jaren gerekend op lekker eten en drinken. En een heel genoegelijk bestaan. En daar in één keer slaat hij zijn ogen op in de eeuwige pijn. En hetgeen hij verzameld had, voor wie was het? Als hij kinderen had, voor zijn kinderen. Het is gemeente alsof er in de hel een eeuwige hoon is. Hetgeen gij verzameld had, waar is het? Een hoon, gemeente. En je ziet dan ook nog vaak dat er grote ruzies over de erfenissen komen die niet in de vreze Gods zijn bijeengebracht. Ik zeg niet altijd, maar wel vaak. Want de vreze Gods is tot alle dingen nut. Dan heeft een mens het meer over het eeuwig heil van hem die er was, mogelijk nog is of reeds heen gegaan is, dan over wat hij had. Gemeente, aangrijpt. De Heer Jezus besluit de gelijkenis en zegt, alzo is het met een ieder die niet rijk is in God en zichzelf schatten vergaat. Rijk in God. Rijk met het oog op God. Met meer of minder aardse goederen bedeeld.
niet met God begonnen, niet met God geëindigd. Gemeente, wat een ontzaglijke waarschuwing. Laten we onszelf beproeven waar wij staan. Rijker of armer, of daar in het midden zittend. U hebt uw plannen. God mogen ze zegenen als ze in hem genomen zijn. U hebt misschien een nieuw huis laten bouwen. God geven dat ge erin mocht komen met zijn zegen. U hebt misschien allerlei voornemens die ge moogt hebben, mits ge ze naamt in de vreze Gods. Tot Smyrnaar, een van de gemeenten van Klein-Azië, zegt de verhoogde Christus: ik weet van uw armoede, maar gij zijt rijk. Hey. Dus je kunt arm en rijk zijn tegelijk. Ja, dat kan. Arm en rijk tegelijk. Gemeente, dat is een wonder. Want laten we nou die dingen die we hier op aarde bezitten, die doen praktisch niet mee. Hoewel ze vreselijk gevaarlijk zijn, daar hebben we het over gehad. Maar laten we nou toch eens kijken hoe arm we zijn. We zijn zo bedelarm. Hebt u uzelf wel eens naakt gezien voor God als Adam de eerste? Gegeten van de boom der kennis en der wijsheid. Zo arm. En aan die armoede ontdekt. Dat gezegd, Heer, ik kan het in de wereld aardig redden. Daar hebt gij nog voor gezorgd. Maar ik weet niet hoe ik er door moet komen zonder u. En nog veel minder hoe ik eruit moet komen. Hoe vind ik nou die rijkdom in u? Gemeente, rijk in God. Weet u wanneer we dat worden? Als we zo arm worden dat de hele zaak op de lopende band wordt gelegd. Daar zat een vrouw in de trein tussen Genève, tussen Basel en Amsterdam. Ze had het erg moeilijk, ze was psychisch en lichamelijk, had ze het moeilijk. En God had haar een en ander maal getrokken in haar leven, maar het was nooit gekomen tot die restloze opruiming. Toen heeft ze me dat verteld, hoe zij alles kwijtraakt. Alles. Ze zegt, zo bang als ik het gehad heb. Want ik hield niks meer over. Maar toen kwam die grote Christus en die zei, ik heb jou lief en al jouw rijkdom ligt in mij. Gemeente, dat is wat. Rijk in God, niet in onszelf, maar in God, in zijn woord, ook in zijn beloften die hij u aandreikt. Zegt, daar mocht ge mee pleiten, want er zitten al de schatten in. Al hebt ge twee linkerhanden, dat geeft niks. Al zit u ernaast, dan zeg u maar, heren, leg die twee linkerhanden van mij er maar bovenop. Want u hebt een belofte aan uw voorhoofd, rijk in God. O gemeente, daar zijn armen die rijk zijn. Niet die zich arm houden, maar die arm zijn. Die soms ogenblikken hebben dat ze zo rijk zijn in God. Ja, de duivel die maakt het iedere keer weer afhandig en hun eigen ongeloof speelt het ook uit. Och, dat ge alles eens verloor. Want inderdaad, gemeente, het is een leven heen en weer in het geloof. Maar er is een schat zo groot. Zo overweldigend groot. Dat is de schat van God reële. Van zijn woord. Van zijn Christus. Van zijn belofte. Van zijn heilige geest.
En wanneer hier vanavond mensen de kerk uitgaan, die zeggen: dominee, als ik morgenochtend er niet meer ben, dan ben ik verloren. Dan vraag ik niet of geen paniek raakt, want er is er nog nooit een door paniek bekeerd. Dat denken sommige mensen. Ze doodstuipen op het lijf jagen. Maar de geest zegt: niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mij zal het gebeuren. Maar het is wel de hoogste tijd, vriend. Want de Heere die kan deze nacht zeggen: ik moet jouw ziel, jouw leven terug hebben. Gemeente, wat een ernst. Wat een aandrang voor de kinderen Gods tot godzaligheid, tot levensheiliging, tot vreemdelingschap, tot het uitzien van de verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gemeente, het is zo groot. En dan die bedroevende ervaring met jezelf. Dat je er iedere keer naast zit. Dat we zo grondeloos verdorven zijn. Dat het bloed en de geest van Christus, maar ook zijn heiligende kracht, zijn afzonderende kracht, om u en mijn leven wordt geslagen. Jacob zegt: ik heb alles. En Esau zei: ik heb veel. Dat is een groot verschil. Jacob had God. Of beter, God had Jacob. En gemeente, met deze God kunnen we leven. En met deze God kunnen we sterven. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 73, het 9e en 10e vers. Psalm 73, vers 9 en 10. Laat ons danken. Gezegende, barmhartige, hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Gij hebt, waar gij rijk waart, uw arm gemaakt. Opdat gij armen met uw goederen zoudt rijk maken. En u geeft gij daarbij, omdat de godsvrucht tot alle dingen nut is, hebbende een belofte voor het toekomende, maar ook voor dit leven. En geef ons daar maar erg in, Heere, dat wij geestelijk opwaken. Want gij kunt door één woord een mens zo het hart doorboren dat hij er nooit meer los van komt. En dat hij aan de haak hangt. En dat gij hem binnenhaalt. Dat kunt gij ook vanavond gedaan hebben met één en meerderen waarom wij u hartelijk bidden. Dat rijken arm worden in zichzelf. En dat uw heilige geest over ons zijn. Bewaar ons voor een dood waarin wij u niet verwachten. Bewaar ons voor een plotselinge dood waarin wij niet de zaken op orde hebben gesteld. En geef dat wij mogen ontvangen wat gij zegt en wat ik u zeg, dat zeg ik u allen. Waakt. Opdat wij ook als gemeente wakende mogen zijn en verwachten de belofte van zijn toekomst, die anders zal zijn dan alle aardse speculanten, ook alle kerkelijke speculanten ons vertellen. Omdat wij naar zijn belofte verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En doe gij, Heere, de wederbarende kracht van uw heilige geest diep indringend ingaan in de harten van onze kinderen, de jeugd van de gemeente. En geef, Heere, dat ze met vreugde, met liefde en met overgave aan hun werk, aan hun school, aan hun opleiding werken. Maar dat ze er goed rekening mee houden dat gij ze ook in de jeugd kunt wegnemen. En wil gij die jonge gezinnen zegenen, de mannen en de vrouwen samen met de kinderen. Maar geef dat ze de rekening mee houden dat gij ze kunt wegroepen. En wil daar zijn waar gij dat gedaan hebt. Omdat gij dat op allerlei wijze kunt doen. Verwacht of onverwacht. Omdat een plotselinge dood niet het ergste is. Als het maar niet onvoorbereid is. Zegen al de weduwen. De wezen. De weduwnaars, overal daar waar droefheid is, ook overal daar waar blijdschap en dankbaarheid is, omdat gij nog wilde genezen. Vanavond zijn er ook weer die soms een korter of langer tijd zijn weggehouden uit uw huis. Laat zulk een dank bewijzen. Wij bidden u, Heere, voor allen die in nood zijn. Voor de volkeren der aarde, het bijzonder die bloeden uit veel wonden. Erbarm u over de noden van allen die uw naam vrezen. En laat uw woord gezegend met ons meetrekken in Christus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, het laatste vers uit Psalm 49... Schoon hij zich op deze aard in wellust baat, en wat er meer volgt in Psalm 49, vers 7. thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.